Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Wat jij zegt eigenlijk ook over een onevenwichtige selectie, dat klopt wel. En daar kan Haak ook niet zo heel veel aan doen.
Welkom. Bij de FC Afkikken Daily van woensdag 29 december. En ik zit hier met Wouter Boerkamp en Marten Haven. En aan één van de twee kunnen jullie zien dat hij vandaag jarig is.
Van harte gefeliciteerd, Wouter.
Martje, gefeliciteerd.
Dankjewel.
Hoe oud ben je geworden?
26.
26 jaar.
Ja, wat een werelddag, hè?
En nou, heb je dat? Met je verjaardag of niet?
Nee, ik werd er vanochtend aan herinnerd door mijn buurman. Toen dacht ik, oh ja.
Ja, is dat echt zo?
Dat is echt
maar heb je dat altijd gehad? Of?
Ja, heb ik altijd gehad. Ja, ik weet niet. Het is een drukke periode ook, natuurlijk met oud en nieuw en kerst en zo. Dus ja, ik heb ook nooit in mijn leven echt heel erg uitgepakt. En voor mij hoeft dat ook niet zo.
Oké.
Maar je hebt wel tompoesen meegenomen.
Ja.
Ja, omdat ik weet nog hoe het de vorige keer ging. Toen was Kariel bij ons jarig en die heeft dat niet verteld. En toen was de wereld te klein. Dus ik dacht, ik ben dat even voor. En ik dek mezelf in voor €4 bij de Jumbo.
Maar verder is het wel heel gezellig altijd bij afkikken en word je niet... Aangekeken op je fouten.
Nee. Eerst je geen angstcultuur.
Nee, precies.
En je leert nog eens wat, want je moet de tompoes moet je eten met de omgekeerde dakdekker techniek. Hebben we meegekregen.
Maar daar zal Kariel een instructiefilmpje van plaatsen op zijn eigen Twitter. @checkstuffert is dat. Laten we het gaan hebben over...
Hij vindt dit niet leuk, hè?
Nee.
Zo uitgebreid uitlichten.
Laten we het gaan hebben over de Premier League van gisteravond. Er stonden uiteindelijk maar 4 wedstrijden op het programma. En ik denk dat we het uitgebreid moeten hebben over Leicester tegen Liverpool. Want gisteren... In de daily vroeg Neil aan Jamil en mij, gaat Liverpool punten laten liggen? Nou, we dachten allebei, nee, gaat niet gebeuren. Dat was mede door alle coronagevallen bij Leicester. Maar het gebeurde toch?
Ja, het was echt tegen alle verwachtingen in. En ja, des te leuker eigenlijk.
Dat centrum van Leicester, man, met Ndidi en Amartey. Het is echt bijna amateurvoetbal. 2 verdedigende middenvelders centraal achterin. Amartey speelt wel iets vaker, maar ik vind dat niet zijn beste plek.
Nog nooit samengespeeld, nee. Zeg maar, op die plekken.
Het was ook wel een beetje te zien, hè?
Ja, het was heel amateuristisch. Was het.
Ja, terwijl Ndidi is, vind ik echt een fantastische middenvelder voor de Premier League. Echt, iemand die gewoon het hele middenveld voor je kan heersen. Maar dan zie je achterin ook, en dat zei de commentator ook... Als je zo'n overtreding aangaat op middenveld, dan ben je daar ook... Soms moet dat zelfs als middenvelder, weet je wel. Dan is dat gewoon de beste keuze die je kan maken.
Yeah.
Alleen in je eigen 16 meter, ja, dan volgt er gelijk zo'n pingel uit. En die onwennigheid zag je wel heel erg.
Maar het is ook echt een heel andere taak. Het is natuurlijk op het veld redelijk dicht bij elkaar. En fysiek heb je er een beetje dezelfde eigenschappen voor nodig. Maar voetbal inhoudelijk moet je totaal wat anders doen.
Ja. Ja.
Nou, of niet? Jij bent verdedigende middenvelder van nature, volgens mij.
Ja, ik weet niet. Ik vind achterin... is af en toe makkelijker omdat je wat meer het overzicht hebt, zeg maar.
Je voor je.
Alleen, het is natuurlijk wel... Het lijkt me best moeilijk als je opeens met twee... als je opeens... Want hij speelt daar echt nooit, zeg maar.
Nee.
Als je dan opeens daar moet gaan spelen. Het spel is natuurlijk veel meer voor je. Alleen ja, je komt ook meer in gevaarlijke situaties... die je beter moet inschatten, denk ik. Ik denk dat die...
Ja, het is wat foutgevoeliger, maar in principe is het makkelijker inderdaad om het spel voor je te hebben... dan dat je als defensieve middenvelder moet spelen. Ja,
je moet ook berekenender spelen, toch?
Als verdediger.
Ja. Ja, en ook meer zorgen dat je het achterin bij elkaar houdt met je backs en zo. Ja. Voor mijn gevoel.
Maar het bizarste nog aan die twee trouwens. Die vertrekken volgens mij volgende week vertrekken zij... Of voor de volgende wedstrijd van Leicester vertrekken zij naar de Afrika Cup allebei. Dus ik hoop voor Leicester dat dan de coronabesmettingen wat terug zijn gelopen. Want
Transfermarkt is open.
Ja, dat is waar.
Gelijk smijten met je geld.
Ja, jij wil je een paar van die huurlingen...
Voor 10 dagen. Ja, jij bent dat echt aan het promoten, man.
Ja, ik vind dat leuk, man. Het is leuk als er gekke dingen gebeuren in het voetbal.
Ja, maar als iemand van 16 er opeens moet staan... dat is toch veel leuker? Iemand die
maar het kan toch en-en?
Nee, want dat gebeurt dus niet. Er worden geen spelers meer van 16 jaar opgesteld... omdat
Nee, maar 16 jaar kun je spelen
Willy fysiek... Caballero teruggehaald wordt.
Ja, oké, maar een speler van 16 kun je het fysiek niet aandoen om in de Premier League te spelen.
Dat is echt bullshit.
Vind je dat bullshit?
Ja, tuurlijk, man.
Ja, zo, gewoon voor één wedstrijd. Ja, wedstrijd,
dat is toch een aanslag op je lichaam als je mee moet in de tempo. Je kunt er ook gewoon helemaal worden afgebrand.
Ja, tuurlijk kan
als je
dat
niet mee kan. Het is niet... Ik bedoel, kijk naar Drommel. Maar hoe dramatisch dat was toen hij te vroeg gebracht werd. Het is een wonder dat hij daar bovenop gekomen is.
Ja, maar dat was wel voor een langere periode. Ik denk dat het voor één wedstrijdje is, voor spelers van 16 echt een droom is. Om dat te mogen doen. Onder welke omstandigheden.
Ja, maar
dan ook.
Ik snap heel goed dat als je als linksbuiten 20 minuten in mag vallen bij Leicester op je 16e. Dat een droom is. En je kaatst twee keer en heb je een wedstrijd. Maar als je centraal achterin moet staan. In de basis op je 16e in de Premier League. Voor 30.000 man.
Ja, dat is heftig.
Maar daar ben je toch op weg naartoe?
Ja, daar hoop je op weg naartoe te zijn. Maar daar mis je nog wel een jaar of 4, 5 in je opleiding. Want het is niet zo dat de gemiddelde 18-jarige in de Premier League speelt. Dat zijn veel oudere gasten over het algemeen.
Ja.
En misschien volgens mij is het risico groot.
Ja, misschien kunnen dan ook wel eens jongens meedoen die normaal gesproken de kans in de Premier League nooit zouden krijgen. En voor wie dit een uniek moment is. Dat zou ook nog wel zomaar kunnen.
Ja, dat zou kunnen. Maar ja,
kijk dan altijd met een goed gevoel op terug. En trouwens, die zorgde met dat moment ook wel voor. Of met die domme actie, zeg maar. Daarna zorgde hij eigenlijk mede voor het tofste moment van de wedstrijd. Want die penalty was echt wat daarom gebeurde.
Maar hij schoot hem zo slecht in. Ik heb hem nog even teruggekeken.
Ja.
Het is ook niet dat hij op Schmeichel wacht tot hij een hoek kiest. Hij neemt vol overtuiging die aanloop en die bal. En hij schiet hem echt half in de hoek, half in het midden op de perfecte hoogte.
Ja.
Het was niet eens een knappe redding.
Ja, nee, klopt. En daarna wacht hij in principe heel goed af, zeg maar, met hoe die bal terugkomt van de lat. En dan, hoe die bal terugkomt van de keeper, zeg maar. En dan kopt hij hem alsnog tegen de lat. En die derde rebound ging ook nog, of die tweede rebound ging ook nog verkeerd. Dus het was, ik vond het wel genieten, zo'n moment.
Ja, gelukkig heeft hij niet de gouden bal gewonnen.
Nee, terecht ook. Als hij dit zag, dan kan het echt niet.
Liverpool kreeg wel echt nog best wel wat kansen. Als je uiteindelijk kijkt in die slotfase ook echt flippenkast in de 16. Dat vond ik dan wel weer mooi om te zien. En wat ik een heel mooi moment vond. Vanuit voetbalemotie. Brendan Rodgers, zag je echt de ontlading gewoon. Hij was zo blij. Hij gaf ook Klopp een veel te enthousiaste knuffel een soort van. Die je alleen kan doen als je zelf, zeg maar, heel erg blij ben. En je mag iemand ook heel erg. Ja. Maar eigenlijk reageert hij veel enthousiast. Want Klopp, die was natuurlijk fucking zuur.
Ja.
Ja. En gelukkig zijn het allebei wel sympathieke gasten.
Maar weet je wat Klopp ik niet begrijp? Is, er werd nu gezegd van hij heeft Liverpool eerder pijn gedaan door geen kampioen te worden. Maar dat hij bijna kampioen werd met dat Liverpool.
Ja, was heel erg knap.
Ja, gemankeerd elftal, maar wel met Gerrard en Suarez. Meen ik nog.
Ja.
Ja, dat was eigenlijk al een topprestatie. Mignolet stond daar op goal.
Nee, absoluut, man. En heel lullig, zeg maar. Als Gerrard blijft staan, dan worden ze kampioen. En ja. dat is heel pijnlijk. Dat zal voor altijd, denk ik, het pijnlijkste uit Gerrards carrière zijn.
Ja, man.
Maar daar kon Rodgers niet zoveel aan doen. Natuurlijk kan je dan zeggen, ja, in andere wedstrijden speel je ook gelijk. En daar had je ook punten. Maar
ja, precies.
Dit was zo'n symbolisch moment. Inderdaad, super knap wat Rodgers toen heeft gepresteerd.
En ik kan ook eigenlijk nog wel een kleine lans breken voor Dewsbury Hall. Die vorig jaar zeker nog weten bij Luton Town speelde. En daar echt daar, nou ja, wat ik gezien heb, 2 wedstrijden, het heel goed deed. En nu ook echt een super volwassen indruk maakte.
Linksboot.
Met heel veel lef speelde. Ik vond hem tegen City niet ijzersterk, maar ik vond dit echt heel tof om te zien.
Nee, inderdaad. Hij viel me ook op die ene bal die hij gaf.
Ja, die net verlekkerd door Tsimikas.
Tsimikas, die deed dat trouwens echt heel goed. Die op Vardy gaf. Echt leuk om te zien ook, man. Van die jonge, brutale gasten.
Zou jullie vaker de kans moeten geven? Die
kunnen jullie nog naar Lookman kijken zonder aan het moment bij Fulham te denken? Dat is echt, dat schiet me altijd meteen weer te binnen.
Help me even.
Penalty?
Nee, ik weet echt even.
Weet je het allebei?
Ik heb ook geen idee.
Fulham. Heeft hij gespeeld.
Hij heeft gespeeld.
En toen moest hij... Nou ja, Fulham ging natuurlijk weer lekker in de Premier League destijds. Zoals altijd. Kregen ze volgens mij in de... was er 4 minuten blessuretijd. Kregen ze in de 8e minuut van blessuretijd kregen ze een penalty. 1-0 achter tegen West Ham, volgens mij. En toen deed hij een Panenka.
Panenka, toch?
Ja, dat ging echt vaarlijk. Want daar is hij toen zo hard om afgemaakt. En wat dat betreft ook wel lekker dat hij nu weer op dit niveau speelt en beslissend is.
Ja.
Ik vond het echt een hele knappe goal. Want hij schiet hem best verdekt in de korte hoek.
Ja.
En Van Dijk die dekte de lange hoek af.
Ja, dat heel zal, bewust ook.
Ja.
Ik had de Harm Zijnstra even bericht gestuurd. Want ik vond de commentator in de samenvatting vanochtend vond ik vrij kritisch. Die zei van Virgil grijpt niet in. Heel erg het beeld van hij hield zijn benen dicht. Wat volgens mij best een afspraak is tussen keepers en verdedigers. Hij deed een soort zo'n blok. Ja. Waardoor de verre hoek ook een beetje afgeschermd wordt worden.
Ja.
Hij had misschien de bal wat meer kunnen aanvallen. Maar ik dacht, Alisson is daar verantwoordelijk, denk ik. En Harm zei van...
In de coaching of...
Nee, op dat moment die korte hoek te hebben. En dat is natuurlijk niet altijd het geval. Plus van ja, hij schiet hem wel echt heel goed keihard binnen, vind ik.
Maar wel
ja.
Gewoon best ver binnen de 16.
Ja.
Ja. Van Dijk schende volgens mij heel bewust juist.
Ja, dat bedoel ik ook. Ja. Dat vond ik Van Dijk eigenlijk best wel goed doen. En dat ik denk dat Alisson wel wat aantrekking valt dat hij er daar uiteindelijk ingevalt. Maar Harm was daar niet helemaal mee eens. Maar die zei wel van, ja, volgens mij zijn dat ook wel vrij gebruikelijke afspraken. Dat in zo'n situatie kan jij als verdediger best wel veel betekenen in het doel afschermen.
Alisson bleef in het midden staan. En hij ging niet echt naar de korte hoek qua positie.
Nee.
Weet je dat? Dus ja, want hij was zo hard. Hij was eigenlijk onhoudbaar voor die positie. Maar dan had hij andere plek moeten kiezen.
Vanavond staan er nog twee wedstrijden op het programma. Chelsea tegen Brighton en Brentford tegen Manchester City. Zien die nog verrassingen plaatsvinden?
Gisteren durf ik eigenlijk niks meer te
zeggen. Ja, ik wil gewoon dat jullie ook nu een keer een foute voorspelling doen.
Nou, ik vond Brighton echt heel goed tegen Brentford.
Ja.
Dus ik hoop dat ze dat doortrekken tegen Chelsea. En nou ja, goed, de verschillen zijn wel zo groot dat je ontzettend goed kan spelen. En als nog 3-0 eraf kan gaan tegen Chelsea.
Dan ga ik voor Brentford.
Tegen City?
Ja, we allebei.
The Mighty Bees. Een mooi shirt, man, dat gele. Maar goed, dat is voor een andere podcast.
Ik hoop eigenlijk dat City zeg maar nu weer die motor zo erg kan opladen zoals het ook tegen Leicester was.
Maar vind je dat leuk om naar te kijken?
Dit was fantastisch om naar te kijken.
Ja, het is echt weer een stuk leuker dan een aantal jaren geleden toen het echt schaakvoetbal was.
Dit is waar we het in de daily over hadden. Van, dit was niet het Guardiola voetbal van Pasen. Dit was echt volle bak te vergaan.
Ja, nee, dat is zeker waar. Maar op het moment dat zij zo extreem dominant zijn, is het voor mij niet echt een wedstrijd meer. Ik hoop meer dat City vanavond niet zo goed is, waardoor het heel spannend wordt, dan dat zij echt hun top halen. Want als zij hun top halen, kan niemand ze eigenlijk een stroopbreedte in de weg leggen. En het is dat ze zover terugvielen tegen Leicester. Maar als zij altijd op hun top zijn, ja, zijn ze voor mij gewoon te goed en wordt het saai. Ik heb toch te veel een zwak voor de underdog.
Ja, in dit soort wedstrijden wel. Alleen als City echt zo top is, dan is het extra uitkijken naar wedstrijden tegen Liverpool en vooral Chelsea. Ja. Dus,
ik denk dat ze op dat niveau ook gewoon Liverpool van het veld vegen.
Zo, dat moet ik nog even zien, maar goed.
Dus ja, volgende week tegen Arsenal. Arsenal is natuurlijk geen Liverpool, maar die zitten er aardig lekker in. Dat wordt dan een...
De leerling tegen de meester.
Ja, jezus. Mooi cliché.
Laten we het gaan hebben. De transferperiode gaat bijna open. En de eerste geruchten komen op gang. David Neres, een klein beetje het zwarte schaap geworden bij Ajax, toch? Wordt best wel gezien als van... hij is niet meer wat hij geweest is. Wild.
Ja, onder de supporters.
Komt weinig meer uit. Ja, dat bedoel ik inderdaad een beetje.
Ik denk dat Ten Hag er nog alles aan doet om hem te beschermen. En om hem ook kansen te geven. Want als er wat wordt geroteerd, dan staat Neres er ook af en toe wel gewoon in de basis. En dan mag nog zijn minuten maken als invaller, terwijl die dat lang niet altijd goed invult. Alleen ja, het lijkt een beetje alsof het niet zo heel veel zin meer heeft, omdat hij nooit meer dat niveau haalt wat hij een aantal jaren geleden wel haalde.
Ik vind ook het pijnlijke dat altijd als het over hem gaat, gaat het over dat bod van 40 miljoen uit China wat ze hebben laten liggen.
Ja.
Het gaat nooit meer over die wedstrijden tegen Real.
Dit is niet per se het eerste waar ik aan denk. Want ik denk inderdaad aan die momenten tegen Real. Het beslissende moment tegen PSV.
Wij zijn ook echt voetbalpuristen natuurlijk, Mart. Dat is natuurlijk ook, ik weet niet met wie jij praat. Maar...
Met voetbalhaters.
Nee. Maar ik heb dat ook inderdaad wel. Van je ziet hem toch nog acties maken. Dat je denkt van holy shit. In je hoofd als je terugdenkt aan die wedstrijden.
Nee, ik heb met Neres hetzelfde als met Dolberg. Ik denk gelijk aan dat transferbod wat ze hebben laten liggen. Nicolai Jurgensen, daar heb ik het ook bij. En dat is wel pijnlijk voor hem. Omdat hij op zijn top echt heel goed was. En zelfs bij Le Celesao zat.
Ja, zeker weten. Ja. En nu schijnt Shakhtar zich gemeld te hebben. Het eerste bod schijnt zelfs al afgewezen te zijn. Er ligt nu een bod van 15 miljoen euro met doorverkooppercentage.
Dat zou bizar knap zijn als ze nu nog 15 miljoen voor Neres
krijgen. Ik had daar laatst een discussie over. Want volgens mij noemde ik toen ook precies dat bedrag van 15 miljoen tegen Jaron. En dat hij toen zei, ja, er moet eigenlijk nog wel veel meer uit te halen zijn qua bedrag. Maar ja, ik zie het niet meer gebeuren. Ik denk, als ze nu 15 miljoen bieden, prima. Weet je, het kan zijn dat het voor Shakhtar goed uitpakt als ze hem weer op niveau krijgen, als hij elke wedstrijd gaat spelen. Maar ja, ik kan me niet voorstellen dat Ajax er nu met de Neres in deze fase zeg maar meer uit kan halen.
Er zit echt een hele leuke docu in het klimaat wat er gecreëerd wordt voor die Brazilianen bij Shakhtar. Want die excelleren daar heel erg natuurlijk in een totale cultuurshock. Nou ja, Oost-Oekraïne, nu is het denk ik West-Oekraïne en Brazilië. Zitten die met z'n allen op een compound of zo? Hoe doen ze dat, dat die gasten daar zo goed presteren?
Het is wel een Braziliaanse enclave. Dus altijd als daar spelers naartoe komen, dan weten ze al van... Ja, er zitten al tientallen jaren Braziliaanse spelers. En dan kom je in ieder geval in een goed groepje met Brazilianen terecht.
Moeten we Henk van Steen keer overbellen? Dat is nice.
Nou, die zal nu wel tijd zat hebben, denk ik.
Ja.
Wat is jullie favoriete Braziliaan ooit van Shakhtar?
Zo, dit zijn de betere vragen, man. Nou, Boutroux.
Hier moet ik echt wel te lang over nadenken.
Willian 100%.
Ik denk Tyson.
Willian zeggen, maar ik vond het een beetje voor de hand liggen. Maar.
Bernard.
Ja, die was ook sick, man. Ja. En Fred was ook echt heel goed daar.
Fernandinho, Luis Adriano. Je had daar
zo
veel.
Dat was een mooi rijtje geweest. Ja. Ja.
Ja, ik weet niet veel beter dan Willian.
En dan die witte Piatov daarachter, dat was zo ontzettend. Die leek wel dood.
En Serna? Shakhtar, ik heb wel echt een soort zwak voor Shakhtar, zeg maar. Van omdat die eigenlijk altijd stiekem best wel leuk voetbal spelen. En ik heb eigenlijk, had ik aan het begin van het seizoen tegen mezelf gezegd, want Dinges is daar natuurlijk nu trainer, de Cervi, die Sassuolo, fucking gruwelijk niet voetballen. Tegen mezelf gezegd dat ik dat wat vaker wil zien. Ik heb in het begin van het seizoen één keer een wedstrijd gekeken en verdraag ik helemaal niet.
Nee, ik heb alleen in de Champions League aan het begin heb ik wat gekeken. Maar ja, het is inderdaad een hele interessante ploeg om te volgen.
Maar Neres 15 miljoen, jullie zeggen
ja, strik eromheen.
Ik denk dat het voor alle partijen een goede deal is.
Misschien is dat uiteindelijk wel zo. Dan gaan we door naar het volgende transfergerucht. Want ja, ik vind het wel weer leuk dat dit allemaal op gang komt. En dat gaat dit keer om Mario Balotelli, het enfant terrible.
Ik had toch sowieso al nooit meer verwacht dat hij überhaupt nog ergens op niveau zou presteren. En dan is dit natuurlijk wel het ideale land om via een obscure club weer een beetje naar boven te
als
komen.
Als je zo goed bent als hij is, dan is dit toch ook niet op niveau?
Nee, dit is ook nog niet op niveau. Alleen als hij straks weer bij Galatasaray gaat spelen, wat dus het gerucht is. Ja, dan, dat is op zich, ja, ze staan nu heel laag, maar dat is wel een topclub in Turkije.
Als je kan,
En dat had ik al niet meer verwacht.
Er heeft zoveel meer, dat weet iedereen, zoveel meer voor hem ingezeten.
Kijk eens, als je Galatasaray zegt, dan zeg je natuurlijk Jordi Amali. Hoe is het, Jor?
Ja, helaas wel.
Gisteren was weer afschuwelijk, hè?
Ja, hij heeft een beker gekegeld door de nummer 18 van de eerste league. Dat is, we staan er niet best voor op het moment, Bruce.
Maar hoe zit jij dan te kijken?
Ja, vol frustratie. Alles al geprobeerd. Hè. Probeer een beetje te negeren. Probeer andere dingen te gaan doen tijdens de wedstrijd. Maar ja, toch kom je steeds terug in de hoop dat er weer wat verbeterd is. En er is een hele jonge selectie. En er is een hele oude coach. En je hoopt dat er een beetje een... Ja, hij heeft het steeds zelf over een project. Maar ik denk dat het project is om zoveel mogelijk mensen weg te jagen op dit moment.
Lukt dat ook een beetje?
Nou ja, als je kijkt naar het stadion waarin Turkije nog steeds mensen naartoe mogen, ja, dan komen ze niet meer echt opdagen, nee.
Ja, dat blijft
eigenlijk is het best wel bizar, ja. Wouter hier. Want het is in principe is het toch gewoon het Ajax van Turkije. Hoe kan zo'n club dan zo ver terugvallen?
Het is moeilijk te verstaan. Ik begreep alleen het Ajax van Turkije.
Het Ajax van Turkije. Eén, is dat waar?
Ja, het is een moeizaam vergelijk natuurlijk altijd, omdat er zijn parallellen, er zijn ook minder parallellen. Maar laten we het houden op dat ze beide recordkampioen zijn, dus die vergelijking is zeker te maken.
En hoe is het dan te verklaren, zeg maar? Hoe kom je in zo'n gat? Is dat een lange termijn ding wat eigenlijk al jaren speelt? Want, of is dat gewoon dit seizoen?
Nee, het is lang. Het heeft al een lange aanloop. En elke keer, en dat is natuurlijk ook een beetje het makke, dat men denkt van, nou ja, dat loopt wel, dat komt wel weer goed. Beşiktaş was vorig seizoen de uitzondering. Hebben het dit jaar moeilijk. Fenerbahçe heeft een jaar lang bijna onderaan gestaan. Als je nu kijkt, is Trabzon koploper met Konyaspor als nummer 2. Er is gewoon systematisch een groot probleem in de Turkse voetbal. A, zijn de clubs beter opgewassen tegen de traditionele topclubs? B, zijn er geldproblemen waardoor de selecties zwakker en zwakker worden. Ik kan zo 3 spelers opnoemen die jullie daar niet kennen. En dat was, ik denk, een jaar of 5 geleden, ten tijde van Sneijder en Drogba, toch een stuk moeilijker.
Dat is echt oprecht waar, want ik kijk heel vaak, nou ja, ik kijk niet zo vaak wedstrijden. Maar ik open wel eens een van jouw favoriete apps, de LiveScore app. Om even te kijken van welke spelers er nou spelen. Of om te kijken wat ik nog tegen jou kan zeggen. Om je even een appje te sturen wie het weer slecht heeft gedaan. Maar inderdaad, van dat je gewoon steeds minder mensen kent. Dat is best bizar eigenlijk.
Ja, het is tweeledig hoor. Want er zijn ook echt gewoon talentvolle jongens. Ze hebben Marcão in de subtop van Portugal opgevist.
Ja.
Victor Nelson, centrale verdediger van Kopenhagen. Beloftevolle jongen. Nou ja, twee Roemenen die natuurlijk hier bij het grote publiek nog niet echt bekend zijn op de radar. Maar er zit niemand op die ik kan opnoemen waarvan jullie meteen zeggen, oh ja, weet je nog, of een goede speler. Ja. Ali Dervişoğlu, dat is het bekendste in Nederland, denk ik, samen met Ümer Baydam.
Ja.
En die spelen, denk ik, veel meer minuten dan mogelijk zou moeten zijn bij deze club.
Ja. Er zou wel eens iemand bij kunnen komen, hè?
Ja, ik moet zeggen dat normaal gesproken zou je kunnen beginnen met wie had nou gedacht dat dit goed zou uitpakken.
Ja.
Nou ja, dit is een match made in heaven die altijd al in het verschiet lag. Het was even nodig dat Mario Balotelli helemaal afzakte naar de ja, wat is het, in de krochten van de Serie B.
Ja.
En toen was het zover.
Adana Demirspor?
Ja.
En daar ging het opeens ging het los.
Ja, die waren denk ik als enigste bereid om het gigantische bedrag te betalen. Want het was volgens mij redelijk bekend dat om Balotelli aan te trekken moest voornamelijk Raiola vergoed worden.
Ja.
Want in transfersommen zou het niet zitten. Dus ja, gezien dat, die manier van ruimte was natuurlijk Turkije een makkelijk slachtoffer. En Adana Demirspor heeft een ambitieuze president en die is eruit gekomen met Mino en met Mario. En ja, ze hebben sowieso een heel leuk transferzomer achter de hand. Ik denk dat je echt wel bij hun kan zien dat ze iets langer nadenken. En het is een gemêleerd gezelschap. Maar ze hebben bijvoorbeeld ook transfervrij Jonas Svensson overgenomen van AZ.
Ja.
Weet je, dus er zit best wel... ze spelen leuk, fris voetbal. Het zijn jonge Turkse jongens gecombineerd met wat ervaren buitenlanders. Sommigen die al ervaring hebben opgedaan in Turkije zelf. Je hebt een Stambouli rondlopen. Birkir Bjarnason van de Klappen-IJslanders.
De kutgeizers.
Het leek een matige start te worden en dat er al snel paniek in de tent was. En toen wist de voorzitter ook nog Vincenzo Montella te strikken.
Ja.
En eigenlijk, sinds Italiaan er is, gaat het heel soepel. Ze winnen eigenlijk alle wedstrijden die ze moeten winnen om veilig te spelen. En ja, ze lopen ook niet echt tegen Zeperts op.
Nee. Nou, dat is inderdaad wel bijzonder. Maar Balotelli dan, als het gebeurt, als kan het als rij, want Murat Zanchak, is dat ook degene die over wie het net had?
Degene die over zijn...
Dat is de voorzitter van Demirspor.
Ja.
Die heeft gezegd, pas als er een bod komt van 10 miljoen, dan pas gaan we praten over Balotelli. Als Galla dat doet, hoe denk jij daarover?
Ja, ik denk, Bruce, ondanks dat hij goed matcht met Turkije, dat het niet te verantwoorden is ten tijde dat je financiële problemen hebt om 10 miljoen voor Mario Balotelli uit te trekken. Hoe goed of hoe leuk het ook is. Kijk, als zij afgelopen zomer de gok hadden gewaagd en er met Raiola waren uitgekomen, maar nu zal er weer een gigantisch bedrag moeten neergeteld worden voor Balotelli zelf, een commissie voor Raiola en dan 10 miljoen naar Demirspor. Ik denk ten eerste dat het onmogelijk is. Ten tweede vraag ik me ook af, ja, wat is de rek hier nog in?
Ja.
Hij speelt bij de gigantische underdog. Dus weet je, ze zijn hartstikke nieuw voor veel tegenstanders. Ze hebben goede vleugelspelers naast zich. Het is qua karakter, wat ik zeg, een perfecte match met Turkije. Maar ja, de gekkigheid zit je ook niet op te wachten. Galatasaray is redelijk in crisis, maar ze zijn een bepaalde weg ingeslagen. Met best wel wat transfersommen voor jeugdige spelers. Het zou enorm haak staan op wat er tot op heden is uitgevoerd.
Ja. Nou, ik help je hopen van niet in ieder geval. Dat gun ik je dan ook weer niet.
Ja, toch vriendelijk van je.
Ja, thanks voor je tijd, Feffi.
Heel graag gedaan, fijne uitzending, mannen.
Komt goed, later.
Doei, doei.
Ja, jongens. Wat, ja. Even voor jou, wat als Balotelli? Ja, Balotelli Eagles is een beetje een lastig ding, maar je zit er toch sowieso niet op te wachten als fan? Tenminste,
niet?
Nee, man.
Ja, ik zou het schrikken zijn. Jij zegt...
Maar voor je eigen club.
Ik hoop voor Vef dat het niet gebeurt. Ik hoop voor... In het algemeen dat het wel gebeurt, want ik zou het heel vet vinden. Alleen, als ik altijd als supporter zit je er waarschijnlijk niet op te wachten.
Nee, dat kan
je zou ook een beetje de... ondanks dat Feyenoord staat er nu natuurlijk heel erg goed voor. Maar die hebben natuurlijk ook een weg ingeslagen. Met dat ze allerlei spelers hebben gehaald voor weinig geld. Jonge jongens die er goed in passen. Omdat je daar dan in één keer, stelt ze echt geen spits meer over hebben, dat je in één keer Balotelli in de spits
gaat. Ik zou echt, als ik niet voor een club in de, nou ja, bij de beste 30 van de wereld zou horen of daar niet voor zou zijn, zou ik het altijd super nice vinden als Balotelli komt. Het is waarschijnlijk maar voor een jaar. Er gebeurt superveel spectaculaire onverwachte shit.
Je bent 10 miljoen kwijt. Je gaat 2 miljoen aan salaris kwijt.
Je helemaal dood erger aan hem. Maar je gaat ook echt briljante momenten beleven die je nooit meer vergeet. Het geeft je club zoveel kleur. Het wordt een legendarisch jaar.
Ik denk dat je hem dan te veel eer toeschrijft.
Ik denk dat 90% van die momenten die er gaan komen, dat die ook niet positief zijn voor je club. Dus
Bij Nice. Is dat een legendarisch jaar? Legendarisch jaar. Dat is toch niet zo?
Ik denk dat als jij supporter bent. Kijk, supporter zijn van een club is leuk als het goed gaat. Maar als het heel slecht gaat, zit daar ook iets moois in.
Zeker, maar het gaat niet per se heel slecht bij die club.
Absurde shit die Balotelli doet, dat ook heel leuk is om een jaar te beleven als supporter. Dat dan een jaar bij jouw club is.
Ja.
Tenminste, ja, als Alex Kroes 10 miljoen heeft bij Goed.
Zou jij een pleidooi willen houden voor
naar Balotelli sturen? Dan zou ik het gelijk doen.
Moet je niet een crowdfunding starten om Balotelli naar de vetkamp te
gaan? Super sub voor Liedberg. Dat hij dan af en toe kan invallen als Liedberg een keer zijn dag niet heeft.
Ja, precies. Ja, het is natuurlijk wel de
oftewel altijd.
Ja. Liedberg die loopt net iets meer, dus hij past niet helemaal in het profiel, denk ik. Nee, maar ik zou, waar Balotelli ook naartoe gaat, ik vind het wel heel leuk. Dus ja, ik vind het heel vermakelijk. Ik vind het zo jammer dat hij er niet meer uitgehaald heeft. Maar dat is iedereen, denk ik.
Zeker weten. Zou het wat voor FC Utrecht zijn?
Nou, kunnen ze wel goede spitsen gebruiken.
Ze kunnen wel wat goals gebruiken in ieder geval. Ja. Want laten we het eens even over FC Utrecht hebben. Eigenlijk kwam er deze week nieuws naar buiten. Namelijk dat René Haken, Frans van Zeumeren in een groot interview, volgens mij in Voetbal International, aangaf van nee, we staan achter René Haken. En we willen met hem het seizoen afmaken. En eigenlijk kwam dat als nieuws. En toen vroeg ik me heel erg af van, hey, hoezo is dat eigenlijk zo? Van ze staan zevende.
Leeft al heel lang op Twitter.
Ja, zeker onder de fans van FC Utrecht is er best wel veel onvrede. Maar als je dan naar de ranglijst kijkt, denk je van, nou, 4 punten van de nummer 4 af. Dat is niet heel onaardig.
Nee, ze staan een beetje waar ze horen. Ze hebben in het begin, denk ik, iets te hoog gestaan. En ja, ik vind ook niet dat ze een betere selectie hebben dan Vitesse of zo.
Nee?
Weet je wel? Nee, ik vind het niet. En ik vind ook eigenlijk dat ze best wel een onevenwichtige selectie hebben. Voor het voetbal wat Haken wil spelen, heb je denk ik buitenspelers nodig. Nou ja, die hebben ze niet echt. Ze hebben helemaal geen diepgang. Ze hebben Kerk verkocht. Als Utrecht zijn, heb je weinig keus. Maar ja, dan moet je wel iets vergelijkbaars terughalen, denk ik. En dat is volgens mij niet echt gelukt. Maar jij bent er een beetje ingedoken, Wouter, toch?
Nou ja, goed, kijk. Wat jij zegt eigenlijk over een onevenwichtige selectie, dat klopt wel. En daar kan Haken ook niet zo heel veel aan doen. Dus in principe met de selectie die hij tot zijn beschikking heeft, vind ik het niet gek dat hij een beetje op dezelfde hoogte zit als inderdaad een Vitesse of een FC Twente die het goed doen. Ja, je kunt ook niet verwachten dat zij met deze ploeg in één keer mee gaan doen met een Feyenoord of met een PSV. Laat staan Ajax, maar goed, de top 3 aanvallen, dat geldt nu ook niet meer. Daar zijn ze ook een beetje van afgestapt. Maar ja, veel meer dan dit kun je ook niet verwachten.
Nee, precies. Nee, het ding is, Jordi Zuidam heeft een speciaal plekje in mijn hart omdat hij van Zwolle naar Goed ging. Maar volgens mij is hij de hoofdoorzaak dat er niet veel meer in dit elftal zit. Omdat het gewoon niet compleet is. En dat ze nu in verband worden gebracht met een buitenspeler is eigenlijk te laat, toch?
En dan moet ik wel zeggen, kijk, als je echt ambitieus bent als Utrecht, je weet nu wel dat je niet een coach hebt zitten als Erik ten Hag. Maar ja, goed, die zijn er ook niet veel in Nederland. Nee, maar toen had je echt een periode waarvan je dacht, oké, er zit nu een trainer die er meer uithaalt dan dat in die selectie zit. Ja,
Maar heeft iemand van dit elftal de exceptionele kwaliteiten die Labiat wel had? Ramselaar misschien? Nou, ik denk het niet.
Ja, ik vind dat Ramselaar het heel erg goed doet. En eigenlijk een van de weinige lichtpuntjes bij Utrecht. Ik kan er niet zo heel veel meer noemen. Ja, en er zitten nog wat spelers die nu nog te weinig spelen in mijn ogen. En waar misschien meer in zit. Dus dan heb je het over Balk, dan heb je het over Boucheid. Maar die zijn telkens erin, eruit. Dan weer basis, dan weer wissel. Ja.
Want dat kun je in principe een trainer verwijten, toch?
Dat is wel een van de punten waarvan ik zou zeggen, ja, er wordt nu wel heel veel afgewisseld qua spelers. En dat je dan ook niet echt het vertrouwen krijgt.
Nee, nou ja, Bruce heeft het nagevraagd.
Zo. Ja, professioneel bruggenbouwer Martin Aaf. Nee, ik had inderdaad op Twitter even een tweetje gedaan van, ik was heel erg benieuwd naar hoe er onder fans dan naar gekeken werd. En misschien kunnen we dat wel vaker doen, want je krijgt best wel interessante dingen, weet je wel. Ik bedoel, ja, wij kijken allemaal heel veel naar FC Utrecht. Mm. Maar je hebt toch een andere beleving dan mensen die echt voor FC Utrecht zijn. En die elke dag al het nieuws binnenkrijgen. Dus dat kwamen best wel veel, ik kreeg heel veel reacties. En bijvoorbeeld Barry stuurde van, dat het ook lijkt alsof geen enkele speler eigenlijk echt beter is geworden onder Haken. Toen ging ik daar even naar kijken, naar de selectie. En toen dacht ik van ja, nou, je zou kunnen zeggen dat Silla een iets andere rol kreeg waarin hij uiteindelijk beter in de verf uit de verf kwam.
Ramselaar is heel goed bezig, toch?
Ramselaar wel.
Ik vind Ramselaar echt opgeleefd. Dat moet ik er wel in bij zeggen.
Precies, ja.
Maar dat is het wel.
Ja, en ik vind de spelers die zich wel hebben ontwikkeld. Dus ik vind dat ook dat Warmer dan bijvoorbeeld beter is geworden. Ik vind dat...
Kijk je dan niet heel erg
naar die rol? Wordt nu ook gepasseerd?
Ik had aan het begin niet echt een hoge pet op van Warmer dan.
Maar dus, staar je niet blind op die rol?
Jouw aandelen begonnen gewoon heel laag.
Ja, nee, dat klopt.
Nee, maar dat is
en Zagre staat er nu in als vervanger daarvan. Dus, maar ik vind niet dat spelers zich helemaal niet ontwikkeld hebben. En Ter Avers doet het voor mijn gevoel ook goed aan die rechterkant. Ja, alleen
begon toch veel beter dan hoe die nu speelt?
Ja, die heeft het vorig seizoen wel beter gedaan dan dit jaar. Dat moet ik wel eerlijk zeggen.
En dat heb ik een beetje met het aanvallen, alle aanvallers eigenlijk ook een beetje. Weet je wel, zo'n Van de Streek, nou, dat was natuurlijk gewoon echt een hele goede eredivisievoetballer. Zit er nu tussen, maar Her heeft nog dit seizoen niet zijn jaar. En dat kan je zeggen van of het is vorm. Ja. Maar je zou ook kunnen zeggen, het is ook ontwikkeling misschien.
Ja, het is sowieso niet constant, want als je het hebt over vorm. Bijvoorbeeld Van de Streek heeft een hele goede periode gehad, ook vorig jaar, ook onhaken. Ja, nu is het weer een beetje van, nou ja, staat hij in de spits, is hij aanvallende middenvelder, zit hij op de bank. Dus er zijn weinig spelers die over een langere periode constant hebben gepresteerd onder Haken.
Ja, ik heb echt heel erg het idee dat alle aanvallende middenvelders die ze hebben, dat die ook gewoon jongens nodig hebben om weg te sturen. En als Kirano Kerk elke keer 10 keer diep gaat, kun je als aanvallende middenvelder ook makkelijker excelleren, omdat je iemand kan bedienen. En dat kunnen ze niet echt. Ik bedoel, ja, Gustafsson, Ramselaar, Van de Streek is toch... Ja, een klein beetje hetzelfde laken en pak. Ja, Van de Streek is iets meer een loper. Maar ze hebben zoveel half aanvallende middenvelders die in de bal komen.
Ja, nou ja, absoluut. Ja, dat geldt ook voor Boussuit bijvoorbeeld, die een tijdje aan de linkerkant heeft gespeeld.
Ramselaar.
Ja, Silla was nog wel het meeste echt van al die spelers echt een buitenspeler. Niet helemaal een type Kerk, maar ook wel wat snelheid, wat diepgang. Alleen voetballen net even iets beter. Ja. Alleen ja, die is ook best wel vaak geblesseerd.
En zelfs Mahi komt ook veel in de bal, toch?
Ja, is ook iemand die graag de bal in zijn voeten wil.
Ja, dan wordt het allemaal heel klaar.
Ja, daar is ook heel veel kritiek op het spel gewoon. Sommige mensen ook die wel positief zeggen, die zeggen de selectie wordt iets wat overschat. Nou ja, wat jullie volgens mij in het begin zeiden. En die zeiden alleen het blijft wel een feit, dat zei Thijs, dat de wedstrijden van Utrecht kijken, zeker op tv, dat het echt afschuwelijk is.
Het is een beetje zeker in die thuiswedstrijden tegen kleinere teams. Kan het af en toe wel eens heel vervelend zijn om naar te kijken. Terwijl ze tegen bijvoorbeeld een Ajax wel echt een vuist kunnen maken. Dat moet heel frustrerend zijn voor supporters.
Ja, ja en nog één dingetje wat mij heel erg opviel, wat uit de Utrecht-fans kwam, is het plan B. Dus oké, je staat achter, wat gebeurt er dan? En dat Haken eigenlijk volle bak aanvallers erin gooit.
Ja, we hebben eindeloos in de afgelopen 10 jaar discussies gehad over, heeft Ajax een plan B? Heeft Feyenoord een plan B? Alle topcoaches zeggen, we kunnen ons beter richten op een heel goed plan A dan op een plan B. En
maar dat lukt dus allebei niet.
Nee, maar als al die topcoaches dat zeggen, dan vind ik het ook best logisch dat René Haken op de training er alles aan doet om dit spel
absoluut
te verbeteren, dan dat hij Mike van der Hoorn naar voren stuurt.
Nee, absoluut. Alleen daar is dus ook kritiek op dat spel. Mike van der Hoorn trouwens vind ik wel goed bezig aan een goed seizoen.
Ja, die heeft zich in het buitenland ook echt goed ontwikkeld, man.
Interessant, misschien kunnen we wel vaker doen, even een tweetje.
Geen slecht idee.
Tweetje online gooien. Dan is het tijd voor Niels' favoriete rubriek. De throwback.
Ja.
Kijken wat wij voor domme uitspraken hebben gedaan.
Ja, daar komt het nu wel een beetje op neer, ja. Dus,
De afgelopen maanden. Even kijken. Laten we eens beginnen op 27 augustus. Wouter Boerkamp. Een vraag over de loting van Vitesse, de Europese loting. Kan Vitesse überhaupt door? Wouter zei nee. Dat was het.
Ja.
Nou, hij zei nee, ik hoop dat ze een keer voor een stuntje kunnen zorgen in een van de thuiswedstrijden tegen Rennes of Spurs. Tegen Moura 2 keer winnen, zodat je punten binnenharkt en geld binnenharkt.
Ja, nou ja, dat stuntje is er gekomen tegen Spurs. Die overwinning op de Moura zijn er ook gekomen. Alleen, ja, ik heb eerder ook al gezegd, ik ben echt volgens mij de slechtste Vitesse voorspeller van Nederland. Want bij al die Europese wedstrijden waar het om ging, hebben ze er echt wel het maximale uitgehaald. Ook in de voorronde zal tegen Anderlecht. En uiteindelijk super knap dat ze die pool hebben overleefd. Dus ik had dit absoluut in augustus niet verwacht. Dus als we daarop terug moeten kijken, dan hebben ze mij echt positief verrast. Niet alleen Europees,
Maar ook in de Eredivisie, hoe ze uiteindelijk zijn omgegaan met die belasting van het Europese voetbal. Hoe ze zich daarin hebben verbeterd. Want het ging in het begin een paar keer fout. Later ging het wel goed. En nu staan ze er gewoon netjes bij, ook in de competitie.
We hebben het eindeloos over Tanane gehad in het begin.
Ja.
Hoor je nu niks meer over.
Dat is echt ontzettend knap. Maar wat we zeiden van, het is gewoon het hele spel is een beetje veranderd. Van eerst was het zo erg afgestemd op Tanane. En nu is het gewoon veel meer...
Iets dynamischer.
Ja, het team wat het
ja,
wat
ik vind hem tactisch best wel flexibel, zeg maar, Letch. Want die heeft toen hij kwam, heeft hij iets neergezet waarin zijn spelers, topspelers, zeg maar, Bazoer, Tanane goed naar voren kwamen. En ook na het wegvallen, zeg maar, van Tanane. Heeft hij het weer anders neergezet en doet hij het ook goed. Dus ik vind het gewoon heel knap hoe hij het daar doet.
Het is eigenlijk jammer voor Vitesse en ook voor ons als kijkers dat die enorme financiële wilde een beetje is afgenomen. Want als hij dit elftal ook echt nog heel gericht zou kunnen versterken, dan was dat super tof geweest voor de Eredivisie. En had hij denk ik wel echt de top 3 aan kunnen
vallen. Nou ja, ik vind dit eigenlijk heel tof. Want je hebt ook allerlei jeugdspelers die doorbreken en die ook kansen krijgen. Buiting die weer terug is op niveau. Want dat had je ook niet kunnen bedenken toen hij bij PEC op uitleen basis speelde.
Huisman, Manhoef.
Ja, vroeg komt er nog aan. Dus ik vind dit Vitesse heel leuk om naar te kijken.
Ja, ik vind dit Vitesse ook leuk om naar te kijken.
Als je er wat bij kan krijgen.
Ik had het heel vet gevonden. Als zeg maar de Rashica en Bonis en al die... als je dat soort parels er nog bij zou kunnen krijgen. Mm. Al kan dat natuurlijk niet. En we moeten ook wel even vermelden natuurlijk...
Die hebben ze toch nu ook wel een beetje. Ik bedoel, als je het hebt over Openda... Ja, het is nog geen Boni. Maar het is voor Vitesse begrippen is het echt een hele goede speler.
Ja, ik denk niet dat hij bij City eindigt.
Nee, maar dat had Boni ook nooit mogen doen. Laten we eerlijk zijn. Dat maar
hij deed het
op,
wel.
Ja.
Hij deed het wel.
Ja.
Ja.
Nou ja.
Martje.
Maar we moeten wel even vermelden dat er natuurlijk corona in het spel was, waardoor ze weliswaar verdiend doorgegaan zijn, maar die wedstrijd van Spurs is ook nooit gespeeld.
Nee, ja, maar dat is natuurlijk een beetje, dan doe je ze tekort.
Nee, maar je moet het wel even benoemen, toch? Het is wel gebeurd.
Ja, laten we wel even voor alle mensen thuis duidelijk maken dat er corona is geweest, voordat dat ze ontschoten is. Het is wel belangrijk.
Ze hebben het zelf afgedwongen dat ze in deze positie zijn gekomen en ze hebben wat geluk gehad. Of in ieder geval, het zit wat mee dat Spurs eruit gezet is. Oké. Okay.
Voor de volledigheid.
Ja.
Het is extreem voorbarig dat Ajax de Champions League wint.
Lijpe hot take.
Martin Haven, nee. Dat was naar aanleiding van uitspraken van Pierre van Hooijdonk dat Ajax de Champions League finale wel prima kon halen. Dus ja, dat is extreem voorbarig. Ze hebben een heel goed elftal en ik denk dat ze daarmee de pool kunnen overleven.
Ik vind het super belangrijk om altijd genuanceerd te zijn.
Mm-hmm.
En dat zit hem hier ook heel erg in.
Ja, eigenlijk heb je gewoon helemaal gelijk met wat je hier hebt gezegd. Het zou super knap zijn als Ajax net zo goed doet als in 18-19.
Ja, is ook zo toch? Ja,
maar iedere ronde verder dan de... Want waar zitten ze nu in de achtste finale? Is al een knap prestatie.
Ja, ik vind ook dat het eigenlijk logisch is dat ze door zijn gegaan. Want ja, het Ajax onder Ten Hag in die Champions League vorm... had ik ook een beetje gek gevonden als ze derde waren geworden. Al had het wel gekund, want Sporting is ook wel een club met vergelijkbare middelen als Ajax. En ja, daarna is het toch gewoon puur hopen dat je goed loopt. Benfica is een goede loting. Daar moet Ajax van kunnen winnen als ze er daar tegen uitgaan. Dan hebben ze het wel echt zelf laten liggen. Maar ja, als je op een gegeven moment tegen City komt, ja...
Kan je er niks
zeggen, maar nee, ja. Want Vaat en Dries zeiden het ook toch. Ze moeten nu minimaal ook de halve finale halen, ja. Fuck off.
Ja.
Zelfs voor de allerbeste clubs van Europa is het nog geen zekerheid dat je een Champions League finale haalt. Omdat er gewoon lekker veel vergelijkbare topteams zijn. Ja, als Ajax daartussen zou kunnen komen, zou echt een wereldprestatie zijn.
Het is toch bizar als ze weer een Real Madrid of een Juve uitschakelen.
Dat zou
één ronde zijn. Niet, maar wel als het meerdere keer achter elkaar gebeurt.
Maar denk je ook niet als ze nu winnen van Benfica en ze schakelen daarna een club uit de top 6 van Europa uit? Ik zou dat sowieso ongekend vinden.
Ja, hangt een beetje van de wedstrijden af. Kijk, toen bijvoorbeeld met Real Madrid had je bijvoorbeeld de tweede wedstrijd, deed Ramos niet mee. Kijk, als jij een Manchester City in topvorm gaat uitschakelen, ja, dat zou echt ondenkbaar zijn. Maar bij andere teams zie ik het nog wel gebeuren als alles een beetje mee zit.
Ja?
Eén ronde, hè? Niet zomaar de finale.
Je weet dat je deze volgend jaar, precies over een jaar, ga je deze terugkrijgen.
Ja, dan staat die gewoon in het draaiboek. En die van jou dan? Want daar hebben we het nog niet over gehad.
Bij mij staat er iets over Jaan Baks. Dat was in juli, 12 juli.
Speelt hij bij Feyenoord?
Ja, heel af en toe.
Oh, okay.
Ik zei destijds, ik vind hem niet zo goed als Berghuis, maar ik denk dat hij voor de Eredivisie een hele goede speler is. Hier ben ik blij mee als vervanger. Dat is wat anders dan wanneer je de Brian Linses van deze wereld haalt.
Ja, dan heb je gelukkig later ook een tweetje geplaatst dat Linssen er wel minimaal 20 zou maken. Dus dan heb je jezelf eigenlijk al een beetje gecorrigeerd daarmee. Maar eigenlijk...
Maar ik sta hier ook nog wel achter, hoor.
Je bedoelt met de Brian Linssen van tegenwoordig spelers die wel wedstrijdritme hebben. En die niet heel lang stilgezeten hebben? Of?
Nee, maar dat, ja, dat is heel makkelijk natuurlijk. Maar het is toch wat anders dan dat je... Het moment dat je Brian Linssen haalde, was onder advocaat.
Mm-hmm.
Is een oude speler, die moest als linksbuiten gaan fungeren. Op een manier die totaal anders was dan bij Vitesse. Yep. En op een manier dat jij als Feyenoord zijnde heel erg op je eigen helft teruggetrokken speelde. Brian Linssen, hij heeft prima snelheid, maar het is niet meer de snelste speler van de Eredivisie. Het is geen typische buitenspeler meer. Staat met zijn rechtsboot op links. Moest af en toe ook rechtsbuiten gaan spelen waar hij nog nooit heeft gespeeld. Dan denk ik dat het een super domme aankoop is, want er zit geen restwaarde meer op. Dat is nog steeds niet zo. Dus ja, dat verlies moet je gewoon nemen. De Brian Linssen onder Slot is volgens mij een hele andere Brian Linssen, ja, dan de Brian Linssen die je kocht van Vitesse. En volgens mij is dat echt te danken aan Slot en aan het aanpassingsvermogen van Linssen.
Het is het levende bewijs toch dat slechte beslissingen ook goed uit kunnen pakken.
Ja, hoewel als je hem dit jaar had gehaald als spits, had ik het niet per se een hele slechte keus gevonden. Omdat, dat is ook niet helemaal waar. Want dan wist je natuurlijk niet of hij deze rol echt kon spelen. Dat is waar.
Dan was het een opvallende aankoop geweest. Alleen, het is denk ik volledig ook aan, deels of ook aan hemzelf natuurlijk. Maar vooral aan Slot te wijten dat Linssen niet wordt beschouwd als een miskoop. En juist nu op het fijne niveau gewoon mee kan.
Ja, ik heb me groen en geel geërgerd aan Linssen onder advocaat. Maar tegelijkertijd zag ik wel in de voorbereiding van dit seizoen oprecht dat hij in de spits gewoon echt in dit systeem heel goed uit de verf kan komen.
Dat is ook de kracht van het systeem.
Ja. En ik zou nog steeds altijd Jan Baks eerder halen, ook als hij een jaar lang niks heeft gedaan dan Brian Linssen.
Wat dat betreft is het toch ook best wel gek dat, kijk, als je ziet hoeveel Slot zeg maar uit spelers haalt en ook bijvoorbeeld hoe een Til presteert en hoe een Trauner is ingepast en hoe een Pedersen ontwikkelt, dat Jan Baks hierin achterblijft. Want als je één tegenvaller moet noemen in de selectie van 100%. Dit jaar, dan is het jouw.
Maar is dat niet juist super logisch? Want die spelers die het goed doen, onder Slot nu, Pedersen, Arsnes, Linssen, die kenmerken zich allemaal dat ze ontzettend fit zijn en taakbewust. Ja, of je handbaks heel taakbewust is, kan ik niet zo goed beoordelen.
Maar,
maar hij is niet heel fit.
Nee, dat idee heb ik ook
kan
nog steeds
gewoon
niet
mee.
Maar ik heb het idee dat hij
fysiek niet fit of nee, gewoon, conditioneel niet
qua goed. Qua wedstrijdritme en zo is hij toch gewoon, hij heeft de afgelopen jaren weinig gespeeld. Dan is het lastig om zo'n intensief seizoen in te gaan als Feyenoord gaat met al die
dat
wedstrijden.
Geloof ik echt wel.
Dan is het toch logisch dat hij daar niet gelijk kan aanhaken. Aan de andere kant, ik zou me als Feyenoord sport helemaal geen zorgen maken. Omdat hij gewoon nog een tijd vast ligt. Volgend jaar
het is een
hele
fucking goede aankoop geweest.
Ja, precies. Voor weinig geld. Als hij gehuurd was geweest, een drama. Als aankoop, heel volwassen.
Nou, ik ben dan wel benieuwd of dat in de tweede helft, tweede seizoen zelf dan goed gaat komen conditioneel. Want je hebt wel gelijk dat volgens mij heeft juist Slot hem in het begin heel veel laten spelen. Omdat hij best wel een achterstand had en heel bewust ermee omgegaan. Omdat hij in het begin kon hij ook geen 90 minuten aan. En op een gegeven moment toen hij wel 90 minuten ging spelen, toen dacht ik, dan wordt dit het moment dat hij het vol gaat houden en dat hij baasspeler blijft. Maar dat heeft hij dus niet waar kunnen maken.
Nee, maar
en dat heeft denk ik niet alleen met zijn fitheid te maken, maar ook gewoon met zijn prestaties.
Ja, maar die prestaties worden toch ook minder als je geen wedstrijdritme hebt.
En nou ja, hij heeft juist zijn wedstrijdritme een periode wel gehad. Maar daarom verbaast het mij.
Je bouwt dat toch op in de loop der jaren, volgens mij. Als jij een paar jaar heel weinig speelt, heeft dat volgens mij lijpe invloed daarop. Maar ja, ik kan zelf niet zo goed voetballen. Dus
nee, daar zijn we het in ieder geval wel over eens. Maar ja, ik denk... maar wat ik denk is dat het wel... Dat er ook een heel groot verschil zit tussen... Je komt uit het relatieve niets en dan kom je in de speelstijl van Slot, die je echt knijthard traint. En daar, ik denk dat een hele lastige overstap is. Of zeg maar, ja, hoe kom je daar, hoe stroom je daarin? Dat lijkt me best wel moeilijk.
Zeker omdat in Engeland natuurlijk heel veel wedstrijden zijn en trainen is in principe herstel daar.
Ja.
Nou ja, goed.
En ik denk dat het zijn voor zijn verwachtingspatroon, zeg maar, dat hij ook teruggekomen is met het idee van oké, ik ga weer in de Eredivisie spelen. Je weet dat hij daar topscorer was toen hij wegging. Ja. Dat het voor hem mentaal best wel zwaar is, denk ik. Dat hij er nu naast staat en dat hij niet die stap heeft kunnen zetten.
Ja.
Ja, ik denk dat hij heel erg, want het is echt een slimme jongen. Het is echt, heeft hij ook wel zelf gezegd, van best wel een denker. En wat ik wel eens moeilijk vind is, je ziet op het veld dus ook dat hij heel erg aan nadenken is. Hij is heel erg op zoek, hij wil het zo graag goed doen. En dat spat er soms echt vanaf. En dat vind ik altijd, dan denk ik van... Jongen, laat het even lekker los, weet je. Want dan zie je Brian Linssen daarnaast met zijn verstand op nul, achter elke bal aanrennen. Dan denk je van, dat is blijkbaar wat voor met je doet.
Nou ja, ik denk dat als hij het tweede seizoenshelft, de helft van de wedstrijden 90 minuten speelt en daarmee wel weer iets meer wedstrijdritme opbouwt, dat hij er na de zomer staat. En de oude Jan Baks is. En dat hoop ik ook voor jou.
Dan staat niks meer een kampioenschap in de weg.
Nee, behalve dat je Guus Til moet vervangen en Dessers moet vervangen. Nou goed.
Dat zien we voor ons.
Dat zien we dan wel.
Dat zien we dan wel weer.
Blijft Arnezen?
Ja, weet ik niet zo goed.
Nee?
Weet ik niet zo goed.
Nou ja,
hoe zou ik heb er eigenlijk niet zoveel nieuws zo meer over gehoord. Maar het ging een beetje toch dat hij dat bij Everton dat hij werd genoemd. En bij Leicester volgens mij was er ook... ze waren er ook wat wisselingen.
Dus hij lijkt me te verstandig om naar Everton te gaan. Aan de andere kant, hij heeft ook bij Chelsea met Abramovich moeten dealen. Hij heeft zelf bij HSV gewerkt. Nou ja, goed.
Anderlecht. Ja. Het zijn niet bepaald...
En nu Feyenoord.
Ja, hij is problemen niet uit de weg.
Het lijkt me zo'n aardige man.
Nou, misschien kun je uit de nieuw met hem vieren.
Zou die goed zijn in Catan? Want dan sloop ik hem.
Ik weet het niet. Ja.
Durf ik hier zeg ook niet te zeggen, maar nee.
Moeten we nog even voor onze YouTube-kijkers uitleggen waarom Pascal Jansen achter jou staat op een foto?
Oh ja, dat is een goeie. Oh ja, ik had het eigenlijk bedacht om het over Pascal Jansen te hebben.
En dat staat niet meer in het draaiboek.
Ik heb Vitesse in het draaiboek gezet, goeie.
Oké, nou doe jij even Pascal Jansen.
Ik weet ook, ik heb wat gezegd over een periode, zeg maar, dat zij 17e stonden. En dan moet ik mijn eigen uitspraken uit mijn hoofd gaan terughalen. En er werd mij inderdaad ook in het draaiboek werd gezet van, joh, ze staan nu vijfde. Van ja, is de situatie nu anders of heeft hij zich herpakt? Of ja, ik heb alleen het gevoel dat er niet heel veel anders is bij AZ op dit moment. Alleen dat het qua resultaten net even wat meer mee zit in de laatste periode.
Ja.
Moeten zij wat doen in de winter?
Ja, hangt van je ambities af.
Zou ik zeker wel.
Van jouw ambities?
Van mijn ambities?
Ja, als jij niet Max Huibers was.
Zo, even Max Huibers nog toe. Hij heeft een interview gegeven ESPN volgens mij, waarin hij aangaf dat hij de enorme uitloop niet had zien aankomen.
Van spelers die weggingen?
Ja.
Huh?
Ja, vind ik ook gek.
Ja.
Even opletten, Max.
Hij heeft al eerder wat dingen over gezegd van, volgens mij dat de media het dan een exodus noemde en dat hij dat dan niet vond. En,
wat?
Ja.
Hij heeft gewoon zijn 6 beste spelers zo'n beetje verkocht. Behalve Wijndal. En hij heeft Sam Beukema teruggehaald, wat een enorme held is en Pavlidis, maar wel een heel andere type.
Ja, wat dat betreft is misschien Jans een beetje hetzelfde verhaal als waar we het met Haak ook over hebben gehad. Hij heeft geen geweldige selectie tot zijn beschikking gekregen. Maar hij is ook geen trainer als Slot die er zoveel uit had dat AZ overgesteerd.
Ja, die prestaties zijn een feit. Maar wat bij Haken geldt ook voor hem. Zij zien hem elke dag aan het werk. Als zij zien dat hij vakwerk levert, maar dat de prestaties daar nog niet echt naar zijn, vind ik het wel volwassen dat ze hem laten zitten en niet onder druk zetten.
Ja,
daar kan ik het alleen maar mee eens zijn. Dan zijn we er doorheen, jongens. Mag ik jullie bedanken voor weer een uiterst vermakelijke daily.
Eén na laatste, hè?
De één na laatste alweer. Morgen de laatste. En vrijdag, ja, wat er dan online komt. Ja, dat
maak
zie je dan
maak wat uit vrij, zou ik zeggen, op 31 december of 1 januari. Of wat.
Hoe lang was de vorige? 3:39?
Ja, zoiets.
We gaan het iets
korter
houden, denk ik.
Ook aan alle, ook aan alle luisteraars en kijkers. Bedankt weer voor het luisteren en voor het kijken. Morgen zijn we er dus voor de laatste keer in 2021. En vrijdag komt er een hele bijzondere podcast online. Tot morgen.